Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Pointer Advies en Paul en Paul.
Dit is een podcast van Rijnmond. Dit is Feyenoord. De verlenging.
Het is de vroege nacht van 18 december. Feyenoord is zo goed als klaar in Europa. Is helemaal klaar in de KNVB-beker. Staat op 9 punten van koploper PSV in de Eredivisie. Het is de pijnlijke realiteit nog voor de eerste helft van het seizoen voorbij is. En we gaan er maar weer over praten met de heren Dennis Kranenburg en Dennis van Eersel. Ja, mannen, wat moeten we nog met het restant van dit seizoen?
Feyenoord moet sowieso tweede worden natuurlijk, hè, met de Champions League miljoenen. Maar dat is geen prijs. En vanavond is het gewoon hard gelach. Weet je, voor iedereen die Feyenoord een warm hart toedraagt, is dit echt een rampzalige anderhalve maand geweest. Waar 7 nederlagen in plaatsvinden. En Feyenoord alles uit handen lijkt te hebben gegeven. Nog voordat we het nieuwe jaar ingaan. Dus het is heel erg droevig als je Feyenoord er bent om deze tijd mee te maken.
Hoe kon Feyenoord het tegen Heerenveen uit de handen geven, Dennis Kranenburg?
Nou, Feyenoord kwam gewoon heel slap voor de dag, vond ik. Er zat heel weinig overtuiging in. Heel weinig vertrouwen ook in de ploeg. En je zag ook dat het steeds breed en terug was. Vooral in het eerste gedeelte van de wedstrijd vond ik dat. Hè? Breed en terug, breed en terug. Ja, en dan kom je niet vooruit. Dat levert ook een heleboel gemor op vanaf de tribunes. Je ziet ook dat bepaalde spelers die wel het voetballend op willen lossen. Valente. En ik vond dat Timber dat ook meerdere keren aangaf. Van joh, kom nou met die bal naar voren. Laten we nou juist naar voren gaan spelen. In plaats van achteruit blijven hangen. Want we moeten juist tempo maken tegen deze tegenstander. Ja, dat gebeurde dan niet. Nou, kom je op een gegeven moment op een 1-0 achter te staan. Door een knappe kopgoal van Dylan Vente. Oudspeler van Feyenoord natuurlijk. En dan weet je al, het gaat gewoon weer een hele vervelende avond worden. Nou, Feyenoord kwam na de rust. Vond ik wel ietsje beter erin. Hè. We hadden iets meer op de helft van Heerenveen. Maar Heerenveen was in de counter gewoon levensgevaarlijk. We zagen de goal van Valente. Die goed de rebound inschiet. Nou, dan kom je weer achter. Het is constant achter de feiten aanlopen. Nou, dan denk je, je krijgt in het laatste kwartier dus weer een goal tegen. Dat werd de 1-2. Dan denk je dus een minuut of 5 voor het einde. Slory die dan met een gelukje die 2-2 binnenschiet. Dan denk je, nou, zou het dan nu lukken om die wedstrijd echt te kantelen? Ik moet zeggen, ik had die overtuiging echt geen moment. Ja, en dan weer in de laatste fase, een paar minuten voor het einde, dan krijg je die goal tegen. En ze worden ook zo cadeau bijna gedaan aan Heerenveen, dat ik dat het eigenlijk voor mijn gevoel een hele lange tijd heb ik geen enkel moment het idee gehad van Feyenoord gaat deze wedstrijd kantelen en naar zich toe trekken.
Feyenoord, de verlenging. Alles over jouw club.
Is een trainer, mannen, die 8 van zijn laatste 11 wedstrijden verliest, houdbaar?
Dat hangt heel erg vanaf wie die trainer is. Hè. Ik denk menig één zou nu toch echt heel erg onder druk liggen. Maar Van Persie is een kind van de club. En dat krediet helpt toch, zoals het in het verleden Van Bronckhorst ook heeft geholpen. Hoe beide heren ermee omgaan, daar zit wel echt een verschil in. Daar kunnen we straks nog wel op inzoomen, denk ik. Maar ik snap waar de vraag vandaan komt, Jesse. En die is ook volkomen terecht. Want ja, hoe lang is dit uiteindelijk nog houdbaar? Natuurlijk, als de resultaten zo slecht zijn. En ook het spel toch ook niet je van het is. Je er toch te weinig verbeteringen ziet en ondertussen een trainer hebt die maar blijft zeggen, ik geloof in deze werkwijze, we gaan op deze manier door. Het is bijna tegenovergestelde van Brian Priske, hebben we het net over. Hè? Die ging heel veel wisselen, heel veel wijzigingen, was heel erg zoekende. En daarbij had je, we hebben zo'n persco gehad naar Willem II uit. Waarin het veel ging over dat hij het heilige vuur niet zag bij zijn ploeg. Maar ook dat hij het eigenlijk echt niet meer wist. We hebben nu eigenlijk het andere uiterste met een trainer die maar blijft zeggen, ik geloof in deze werkwijze, we blijven precies dit zo doen, we gaan zo door. Ja, terwijl aan de resultaten merk je ook al, dit is geen incident meer. Het is anderhalve maand met bijna louter nederlagen. Ja, ik zou dan is het misschien toch wel het moment om toch ook wat dingen wel anders te gaan doen.
Ja, en waar ligt de ondergrens? Hè? Want Van Persie is een Feyenoord-icoon, is een kind van de club, is überhaupt een icoon natuurlijk. Daar zijn we allemaal snel over uit. Maar uit de beker, enorme achterstand wat betreft de koploper PSV. Zo goed als uit Europa. Ja, eigenlijk zijn alle ondergrenzen al bereikt, toch?
Ja, en wat het ook lastig maakt in dit geval is dat Dennis zegt het net ook, je hebt te maken met een icoon van de club. Iemand met een hele grote voetbalcarrière. Aan de andere kant moet je de voetbal spelen. Van Persie, denk ik, loszien van de voetbaltrainer Robin van Persie. Op voetbalgebied, hè, als speler, heeft hij het allemaal bewezen. Hè? Hij heeft een prachtige carrière gehad, mooie prijzen, grote competities gevoetbald. Maar als trainer niet. Ja, en daar moet je hem uiteindelijk nu op beoordelen, vind ik. En niet op wat hij in het verleden heeft laten zien.
Zegt hij zelf ook.
Precies. Ja, zegt hij zelf inderdaad ook. En dat vind ik ook. En het lastige hiervan vind ik ook dat je hebt in februari een trainer weggestuurd. Ga je dat dan een aantal maanden later weer doen? Hè? Dan zou je toch ook kunnen gaan kijken naar de man die over de aanstellingen gaat op dat gebied. Ja. Dennis de Kloeze in dit geval. Dat is de man die uiteindelijk deze trainer heeft aangesteld. De vorige trainer heeft aangesteld. Ja, en dan gaat toch ook de blik naar hem toe inderdaad. Hè? Van wat is daar dan allemaal niet goed gegaan? Bij Prieske weten we, die is anderhalf jaar lang gevolgd. Er zijn allemaal rapporten geweest. Die is weet ik voor hoeveel keer bekeken voordat hij werd gehaald naar Feyenoord. Nou, Van Persie was een half jaar voordat hij kwam, of 7, 8 maanden, was hij nog niet rijp genoeg om die stap te maken om hoofdtrainer bij Feyenoord te worden. Ja, dan was er ineens crisis in Rotterdam. En toen ineens korte tijd later kon het ineens wel. Laten we dan Van Persie maar halen om terug te halen. Ja, en nu zie je dat het dus ook niet uitpakt zoals Feyenoord het van tevoren had bedacht.
Maar mijn volgende vraag was inderdaad geweest. Kan de man die Van Persie eventueel eruit zou moeten sturen dat wel doen? Dennis de Kloeze? Of ondermijnt hij dan ook gewoon totaal zijn eigen geloofwaardigheid?
Ik denk dat dat wel kan, want er zijn volgens mij voldoende voorbeelden uit de voetballerij waarbij dat gebeurd is. Want het is best wel gebruikelijk dat een technisch directeur ook degene is die de trainer heeft aangesteld. En we zien in de voetballerij bij tal van clubs dat trainers sneuvelen. De vraag is alleen of dat bij Feyenoord gaat gebeuren. Want Feyenoord staat best wel bekend als een club die ook niet over één nacht ijs gaat. Prieske heeft nog best lang gezeten nadat we die avond in Tilburg eigenlijk ook in deze podcast toen al constateerden van ja, als je dit zegt als trainer zijn, is het klaar. En toen heeft hij daarna best nog lang gezeten. Te lang, werd er achteraf zelfs gezegd. Hè. Dus er werd toen juist eigenlijk misschien wel te laat ingegrepen in het verleden. Dan ga ik iets verder terug, maar ik wil daar straks nog wel wat meer parallellen over kwijt, Jesse. In het verleden met Fred Rutte. Toen merkte je ook al, het is eigenlijk op. En weliswaar heel andere bestuursleden dan nu. Hè? Maar om aan te geven bij wat voor club we zitten. Die liet Feyenoord ook zitten totdat het eigenlijk al te laat is. Van Bronckhorst, dat kwam dan uiteindelijk goed. Maar liet Feyenoord ook zitten. Er is wel een historie bij Feyenoord, ondertussen vind ik. En dat vind ik ook iets positiefs. Dat het een club is die ook weer niet heel snel zijn trainer aan de kant zet. En dat heeft er in mijn optiek niet per se iets mee te maken. Dat er dan aan gedacht wordt van wie hem dan heeft aangesteld. Want dat is altijd de technische directeur.
Maar in hoeverre kan Feyenoord het zich ook permitteren om Van Persie nu eventueel, stel dat dat überhaupt een thema zou zijn, om hem nu weg te sturen, wetende dat je vele miljoenen hebt betaald om Prieske te halen en weer weg te sturen. Je hebt Van Persie af moeten kopen, een salaris moeten geven, heeft een staf meegenomen. Dat zou ook weer heel veel geld gaan kosten als je hem nu met die staf wegstuurt.
Het valt of staat, het kost nog meer geld. Dat is de fout die toen ooit met Fred Rutte is gemaakt, die ik vorig seizoen heb verteld over Prieske. Als je echt het gevoel hebt als club, en volgens mij is Feyenoord nog niet op dat punt, laat ik dat erbij zeggen. En ook die spelersgroep met Van Persie is nog niet op het punt. Maar als je echt het gevoel hebt van, dit gaat hem niet worden, we gaan uiteindelijk zelfs die plek 2 weggeven. Dan is dat natuurlijk nog duurder dan als je een eventuele afkoopsom zou betalen. Dus dat moet altijd de afweging zijn met het belangrijkste. Met of je doorgaat voor een trainer, heb ik altijd geleerd, ook vanuit oud-spelers. Allerbelangrijkste, misschien wel de enige reden is altijd nog niet eens zozeer de resultaten, maar is die klikker nog, wil die spelersgroep nog met die trainer verder? Ja, dan wel nee. Dat is eigenlijk altijd zo'n beetje de belangrijkste vraag.
Nou weet ik ook wel. Je zit ook nu in een fase inderdaad waarin je veel spelers mist door blessures. Aantal spelers weg door de Afrika Cup. We hebben ook gewoon spelers gezien, laten we ook dat beestje bij de naam noemen, die gewoon niet van het niveau Feyenoord 1 zijn. Hè? Dat, zo eerlijk mogen we ook zijn. Hoe kan het, stel dat je de trainer nu wel wegstuurt en er komt een andere trainer, die moet het nog steeds met diezelfde spelers ook gaan doen.
Klopt.
Of het gebrek aan spelers.
Klopt. Dus de vraag is, ligt het inderdaad nou aan de trainer? En daar zitten wel dingen bij die ik ook echt wel verwijtbaar aan Van Persie inmiddels vind.
Ja, zoals?
Nou ja, zoals, kijk, als je gaat spelen op de aanvallende wijze zoals Robin van Persie dat wil. Dat hebben we in het verleden bij Feyenoord meerdere trainers zien doen. Die kwamen met dit verhaal. Neem Fred Rutte, neem Jaap Stam, neem Arne Slot. Bij 2 van de 3 zag je, buiten een fase onder Fred Rutte, zag je dat dat aanvallende voetbal juist leidde tot heel veel tegengoals. Tot enorme kwetsbaarheden in de omschakeling. Dat is namelijk ook het moeilijkste als je op die manier speelt, om dan wel die restorganisatie goed te houden. Om dat hele team aangesloten te houden als het middenveld en de voorwaartse vooruit aan het jagen zijn. Dat je verdedigende linie bijsluit. En wat je nu ook bij Feyenoord ziet, deze avond zag je dat zelfs heel specifiek in wat er misging. Dat de achterste 4, die stonden in principe goed opgesteld. Maar die gingen juist naar achteren. Terwijl de rest naar voren druk aan het zetten was. Ja, dan ligt het helemaal open. Tuurlijk krijg je tegengoals uit je omschakeling. En dat hebben we al vaker dit seizoen gezien. Dus die afstemmingen zijn niet goed. Daar zei Justin Bijlo, volgens mij bedoelde die dit daar ook mee. Die zei er iets ook over. Over die afstemmingen binnen de ploeg.
Dat de connectie niet goed is, zei hij.
Die connectie noemde hij. Ja, ik gebruik dan het woord afstemming. Daar bedoelde hij dit mee. Dat de ene helft van het elftal naar voren aan het bewegen is. En de andere helft naar achteren. Vanuit dat aanvallende voetbal kun je dus juist heel veel tegengoals krijgen. Bij Stam ging dat ook heel erg mis. Die had ook die aanvallende Nederlandse filosofie. Alleen bij Arne Slot. En ik weet nog bij de start van hem, bij het trainingskamp toen in Oostenrijk. Toen legde ik hem dit ook voor met die voorgangers die dit wilden. Ook allemaal in woord klinkt het heel erg mooi. Maar vaak regent het tegengoals met aanvallend voetbal. En die ging toen helemaal uitleggen vanaf dag 1. Van ja, dat klopt inderdaad. Maar dan moet je op deze en deze manier moet je neerzetten. Aanvallend voetballen begint eigenlijk juist vanuit je verdediging. Ging die toen helemaal doseren zoals hij dat kon. En toen had ik eerst nog zoiets van eerst zien dan geloven. Ik heb dit vaker gezien bij Feyenoord. Maar die maakten het waar. En dit zijn wel dingen die je bij Van Persie nu nog terugziet als beginnend trainer. En dan vind ik het wel zorgwekkend. Sorry dat ik zo lang aan het woord ben. Maar dat op de persconferentie er wordt gevraagd. Een hele redelijke en logische vraag. Kan hem ook in mijn hoofd zitten. Door Martijn Krabbedam in dit geval. Van hey, in het verleden heeft Giovanni van Bronckhorst hulp. In de vorm van een klankbord of iets dergelijks erbij gekregen. Mm-hmm. Zou jij daar ook open voor staan? Dat met heel veel woorden uiteindelijk het antwoord daarop nee is. En dat vind ik niet goed. Want ik denk dat in de fase waar Van Persie in zit. Dat hij daar altijd open voor moet staan als het gaat zoals het nu gaat.
Maar hij heeft toch ook gewoon, als je gewoon kijkt, en dat zei hij ook. Hij zegt, ik heb de staf om me heen, daar heb ik alle vertrouwen in. Maar je hebt toch ook mensen...
Misschien is dat het probleem.
Maar je hebt toch ook juist mensen met ervaring al daar ook bij zitten. En er werd ook gevraagd inderdaad ervan...
Ja, dat had Gio toen toch ook?
Ja.
Het kan toch geen kwaad? Het kan onmogelijk er nog slechter van gaan dan nu. Maar, wat kan het kwaad?
Maar zou het voor hem, moet hij een klankbord erbij hebben? Of zou hij ook gewoon kunnen denken, ik ga Arsène Wenger eens een keertje bellen. Mijn oude trainer. Of een van die types. Die hebben dit ook allemaal meegemaakt.
Dat bedoel ik toch ook.
Is Van Persie niet veel te eigenwijs voor zo'n klankbord?
Ja, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Dat durf ik niet te zeggen. Ja,
aan de andere kant, dat gaat de komende tijd uitwijzen.
Ja, hij heeft het net natuurlijk wel min of meer gezegd inderdaad. Bij die persconferentie inderdaad van ik heb een goede staf, daar vertrouwen ik op. Ik heb alle vertrouwen in de werkwijze hoe wij die uitvoeren. Alleen ja, als het zo loopt zoals het nu gaat. Dat is wat Dennis net ook probeerde uit te leggen. Dan moet je misschien daar eens naar gaan kijken. Want als het niet gaat zoals het zou moeten gaan. Dan moet je daar misschien eens naar gaan kijken naar die werkwijze.
Nu we het toch over de persconferentie hebben.
De persconferentie. Wat zegt de trainer?
Ik vond Van Persie een andere indruk maken dan tot nu toe. Vonden jullie dat ook?
Ja, ik vond vooral dat hij een hele aangeslagen indruk maakte. Heel zelfkritisch ook was. Dat zegt hij ook altijd wel van, ik ben heel kritisch altijd ook naar mezelf. Nou, dat was nu ook inderdaad wel het geval. Maar ik vond vooral dat hij een hele aangeslagen indruk maakte. En ja, je kunt er ook niet omheen blijven gaan inderdaad door te zeggen van, ja, we speelden wel een goede wedstrijd en er was maar één ploeg die wilde voetballen. En nou, noem ze allemaal maar op, de dingen die we allemaal de afgelopen tijd hebben langs zien komen.
Maar vond jij het een hele aangeslagen indruk?
Ik vond dat hij wel een aangeslagen indruk maakte.
Maar je zegt ook een hele.
Nou, ik vond dat hij wel echt wel een aangeslagen indruk maakte. Dan. Hij was heel. Ik vond hem zelfs een beetje ingetogen, ook in zijn stem. Jij niet dan?
Ja, niet een hele aangeslagen indruk. Niet in de zin van, we hebben het al gehad over.
Ja, wat is het verschil tussen een aangeslagen en een hele aangeslagen?
Bij Willem II uit vorig. Dat vind ik. Hè, de persco, de beruchte persco die jij had met Prieske in Tilburg. Dat was de eentje dat wij na afloop ook tegen elkaar zeiden van. Hier zit echt wel iemand die het niet meer weet. Daar kun je eigenlijk niet mee verder. Dat heb ik hier helemaal niet bij. Ik vind hem wel nog steeds...
Maar je kunt het wel niet weten, of wel weten. Maar dan kun je nog steeds toch wel een aangeslagen indruk maken.
Ja, nee, maar omdat jij zegt...
Er is toch een nuance. Er is toch een mierenneuk voor gevorderd, of niet?
Ja. Nou ja, dat kan. Maar ik vond het nog meevallen.
Hij zei dat hij letterlijk buikpijn heeft, hè, hiervan. Maar dat geen invloed heeft op zijn functioneren en ook niet op zijn werkwijze.
Ja, ik vond het allemaal heel realistisch deze keer wat hij zei. En dat vond ik juist wel fijn ten opzichte van de vorige keren.
Dat ben ik wel met je eens.
Hij zei ook nog, zit ik dan met een zakje chips op de bank? Nee. Dat vond ik ook wel
Nou, hij draaide er ook niet omheen. Hij wilde nu niet zeggen van maar we speelden wel aardig. Of ja, er was maar één ploeg die wilde voetballen. Dat deed hij nu niet. Dat vond ik ook. Hij was daarin wel gewoon heel eerlijk. Maar hij gaf ook aan dat hij intern gewoon ook heel duidelijk is. Hè? Dat hij ook gewoon inderdaad dat hij dat echt ziet als zijn grote kracht. Heel duidelijk is, heel erg recht door zee. Dat iedereen weet waar hij aan toe is en dat iedereen in zijn kracht wordt gezet. Ja, nou ja.
Ja, daar ben ik dan heel sceptisch op, want ik...
Ja, dat zien we dus op het veld niet.
The proof is in the eating of the cake. Dus hij kan wel zeggen dat het allemaal werkt. En zeggen dat hij heel duidelijk is. Maar ja, dan ga je terugkijken. En niet alleen op basis van de uitslagen. Maar ook gewoon naar het spel. En hoe de tegengoals vallen. Ja, niet lullig bedoeld. Maar ja, daar blijkt het niet uit. In wat we terugzien op het veld. Tijdens de wedstrijden. Daar blijkt het niet uit dat het op dit moment werkt wat ze aan het doen zijn.
Fijn, het gaf de goals weer makkelijk weg ook, hè?
Nou, ja. Ja, ja. Dat is een korte antwoord inderdaad op, jouw vraag. Ik vond die eerste goal, dat was ook een goede kopgoal van Dylan Vente, maar staat wel tussen twee man in. Hè? Ja.
Kan Bijlo daar meer doen?
Ja, hij gaat over hem heen. Ik vind, dat, ja.
Ik vind hem vooral heel erg goed ingekopt.
Dat ook, hoor.
Okay. En tussen twee man in. Oké, okay, ja. Daar kun je kritisch op zijn. Ik vind dat die voorzet makkelijk gegeven wordt.
Ja.
Maar die eerste, soms hem ook gewoon credits geven. Die maakt Vente kop die gewoon heel erg goed in ook. Dus ere wie ere toekomt. En niet alleen omdat het een oud Feyenoord is, Jesse.
En wie gaat er bij die tweede in de fout? Is dat vooral Bijlo of vooral Timber? Of allebei?
Ja, ik heb hem net terug gezien. Ja, ik vind Timber dat die daar de fout in gaat. Denne die wil hem ook bij Bijlo neerleggen. Maar ik vind als je iemand aanspeelt en die heeft de tijd om hem langs zich heen te laten gaan, om vervolgens in de voorwaartse beweging te komen, wat we Timber altijd zien doen. Dus de bal niet aannemen, maar direct meenemen, zodat je gelijk in de voorwaartse beweging komt. Maar hij heeft gewoon niet gekeken, want er staat er eentje achter hem, waardoor hij zich vastloopt. En ook daarna kom je, zeg ik dit even uit mijn hoofd, in een soort 4-3 situatie nog altijd terecht, waarin je het ook nog gewoon kunt herstellen. Want hij verliest niet de bal op de penaltystip. Hij verliest die bal echt ongeveer bij de middencirkel volgens mij in de buurt.
Iets daarvoor, ja.
Ja, iets daarvoor. En dan denk ik, er zitten er nog zat ruimte en spelers ook nog tussen die daar nog wel wat aan kunnen doen.
Maar dan ga ik één vraag stellen. Als het niet Bijlo was, maar Welleroyter die bal zo had uitgerold.
Ja, maar dat is toch niet zo?
Nee, maar dan was wel opeens, het lijkt alsof er een heel andere meetlat bij...
Als het een fout van iemand is, is het een fout van iemand?
Ja, nee, maar dat bedoel ik. Het is toch ook een fout van Bijlo. Die moet die bal daar toch niet geven als Timber tussen twee man ingeklemd staat. Dat Timber daarna een beter kan aannemen.
Hij kan het toch gewoon kratten, denk.
Vorig seizoen hebben we exact een tegengoal als deze gehad. Maar toen was het Welleroyter die uitrolde. En toen werden alle pijlen op Welleroyter gericht. Want dat is ook heel erg makkelijk om dat altijd bij hem te doen. Nu gebeurt er eigenlijk een identiek doelpunt. En het is gewoon een fout van beiden. Ja, je moet die bal daar ook niet in de probleemzone gooien.
Ik zie hem hier nog een keer terug nu, want ik had hem hier voor me staan, want ik wist dat we het hierover gingen hebben. Hij speelt hem aan. Hij kan hem hier gewoon kaatsen. Hier, staat aan de zijkant, staat een mannetje helemaal vrij. Hij kan hem zo inspelen. Dan is er niks aan de hand. Maar omdat hij hem laat lopen, raakt hij de bal kwijt. Als het een fout is van de keeper, is het een fout van de keeper. Als het een fout is in dit geval van Timber, is het een fout van Timber.
Oké, maar Dennis, jij denkt dus dat als Welleroyter deze bal had gegeven, dan was het ook volgens iedereen een fout van Timber geweest.
Het is toch ook een fout van Timber?
Nee, ja, oké, maar dat er geen...
Ik kan het nooit met stelligheid zeggen, want het is niet zo. Maar ik ben er zeer, zeer, zeer zeker van dat als Welleroyter deze bal had gegeven, dat iedereen dan over elkaar heen was gebuiteld om te zeggen, oh, weer Welleroyter.
Ja.
Bijlo moest...
Ik zit hem nog 8 keer terug te kijken nu inmiddels, Jesse. En je ziet Timber, ik ga het nu echt in detail doen. Nou, je ziet hem een soort klein stapje naar voren maken. En dan denkt hij, hey, hij stapt er niet in. Ik laat hem langs me heen lopen. En dat is het moment waarop het fout gaat. Ahmed Hodzi stapt ook half in daarna. Ja. Dus er zitten ook nog zat stationnetjes nog tussen voordat hij dadelijk binnen wordt geschoten.
Maar dat is inmiddels ook niet meer de discussie, Dan. Het was vooral of de schuld bij iemand anders had gelegen als het Welleroyter was geweest die bal had gegeven.
Ja, maar dat is toch appels met peren vergelijken.
Maar bij de laatste goal, er gaat sowieso... hoe Ahmed Hodzi zich daar laat uitspelen, is natuurlijk ook niet goed. Feyenoord laat zich sowieso bij die inworp daar verrassen.
In de laatste minuut.
Het ging erover dat Feyenoord die tegengoals veel te makkelijk krijgt.
Ja.
Ja, en dan kom je in de laatste minuut, want het was nog een half minuutje te gaan. Ja, en dan moet ik eerlijk zeggen dat die jongen die inviel, dat was het Rivera, die dan nog wel ook knap het overzicht houdt. Hè? Want ik kan ook voorstellen dat je denkt, ik kom als invaller erin. Ik heb er al één gemaakt, ik peer die andere ook nog even erin. Dat hij dan wel het overzicht houdt en hem breed legt. Maar ja, het kan natuurlijk niet zo zijn dat zij vanuit een ingooi in de laatste minuut zo een aanval op kunnen zetten. Waardoor ze er zo dwars door die verdediging van Feyenoord heen combineren. Dat kan toch gewoon niet, joh. In de laatste minuut.
Over de laatste minuut gesproken, waarom gooit Van Persie dan zijn zoon de dingen? Niet bijvoorbeeld Tankstedt, die de laatste weken... Vaak is kort of Larin of allebei. Het is echt detailwerk nu, maar...
Ik denk, omdat hij wel eens eerder daarover heeft gezegd... Ja, we hadden iemand nodig die een doelpunt kan maken. Nou ja, Tankstedt heeft dat volgens mij ook pas geleden 2 keer bewezen. En hij zei toen over Van Persie die Van Persie inbracht. Van, ja, we wilden iemand die een goal kan maken. Ja, en hij heeft laten zien al jarenlang dat hij dat kan.
Ja, maar nog nooit in Feyenoord 1. En Tankstedt inmiddels wel. En
ja,
ook.
Ik ben het ook met je eens. Ik vind het ook een bijzondere keuze. Want je haalt uiteindelijk twee spitsen hè, voor een hoop geld deze kant op. Die dus spits 2 en 3 moeten zijn. Ja, en uiteindelijk breng je dan een jonge jongen in. Die ook nog eens de zoon is van de trainer. Ja, dat voelt dan toch een beetje ongelukkig.
Van Persie ging na aflopen naar wat supporters die, op zijn zachtst gezegd wat emotioneel waren. Samen met Bijlo klom die even over de boarding in de Kuip om met die gasten te gaan praten. Vinden jullie dat goed dat Van Persie zoiets doet?
Nou ja, goed. Ja, het heeft alleen niet zoveel nut. Weet je, op dat moment zit er zoveel emotie bij. En dat is hetzelfde als bussen worden opgewacht. Ja, ik denk dat het kan weinig kwaad, denk ik, om die mensen dan op dat moment te woord te staan. Maar het is wat Bijlo volgens mij ook op de persco tegen jou zei. Dan, het is vooral aanhoren en niet zozeer dat je op dat moment echt een gesprek met elkaar
Nee, ik denk dat ook. Ik denk dat je vooral een luisterend oor op dat moment biedt. Dat je denkt van, we weten dat jullie er zijn. We zijn niet doof voor jullie en we zijn ook niet blind voor jullie.
En dan heb je met Bijlo en Van Persie denk ik wel dat het de juiste die dat, die dat dan moeten doen. Ja, ja, dat is logisch dat die twee die rol dan pakken.
Ja, want van de week inderdaad na Ajax bus ook opgewacht hier. Hè? Door mensen. Ik hoorde dat het er wel iets meer waren dan we in eerste instantie dachten. Maar dan zie je toch dat daar ook wel iets rommelt. En ik denk dat het ook op dat moment ook alleen maar goed is. Weet je, dat je in ieder geval je oor te luisteren legt inderdaad bij wat zij op dat moment te zeggen hebben. Want ja, weet je, supporters zijn gewoon hartstikke belangrijk voor de club. En die balen er ook natuurlijk van. We balen er allemaal van. En zeker als je dan ook, je hoort de hele wedstrijd jagen, bloed, zweet en tranen. En laat zien dat je het shirt waard bent en dat soort dingen allemaal. Ja, dat doen ze natuurlijk ook omdat ze ook niet tevreden zijn met wat ze te zien krijgen.
Ik vond het ook wel opvallend dat Van Persie zich vanavond, en dat past ook in de trend van icoon van de club, dat hij zich heel erg profileerde als supporter van Feyenoord ook. Hè? Dat het hem ook heel veel pijn doet als supporter van Feyenoord.
Ja, maar ik denk dat wel ook zo is. Want het is niet iets wat hij nu opeens zegt, nu die trainer van Feyenoord is. In het verleden, als we hem ergens ook wel spraken, dan zei hij dit ook altijd al over Feyenoord. Nou, net als Justin Bijlo. Ja, dat weten we met heel zijn familie. Ja, dat is gewoon ook echt een Feyenoorder. Dus ja, dat verdwijnt niet opeens als je dan voor de club werkt of trainer bent of speler bent. Ja, dan ben je ook nog steeds supporter. Misschien doet het zelfs wel nog meer pijn.
Ja, omdat je er medeverantwoordelijk voor bent.
Ja, omdat je er echt medeverantwoordelijk voor bent bij jouw club dat het niet goed gaat.
Nu is het crisis niet meer met een hoofdletter C, maar in caps lock geschreven. Hoe gaat...
Ja, wat moeten we nou nog schrijven, hè? Als we een paar weken geleden het al crisis, hoe ga je dit dan noemen?
Ja.
Ja.
Hoe gaat Feyenoord hier uitkomen? Ja, als jullie het eenvoudige antwoord hadden, dan was het waarschijnlijk ook eenvoudig. Maar
ja.
Nou ja, het eenvoudige antwoord is door weer wedstrijden te gaan winnen. Maar ik begrijp dat niet is wat je bedoelt.
Nee. Winterstop komt wel gelegen, denk ik. Na zondag.
Nou ja, nee.
Of niet?
Nou ja, we weten niet hoe het zondag afloopt.
Ja, nee, ik denk ook wel weer wel. Want als je ziet hoeveel blessures je hebt, kan het ook wel even een klein beetje een momentje geven. Juist ook weer wat spelers een beetje op te lappen. Een beetje rust te geven. Een beetje uit het rood te laten komen. Dat misschien ook wel weer fijn kan zijn. Hè? Want Valente, het was natuurlijk ook denk ik helemaal niet de bedoeling dat hij vandaag de hele wedstrijd maar zou blijven staan. Want nee. Ja, dat kan natuurlijk ook eigenlijk helemaal niet.
Maar je neemt toch dat chagrijn neem je mee. De feestdagen in de jaarwisselingen. Dan ga je op trainingskamp naar Spanje. Zit je ook daar heel de tijd eigenlijk in deze, zelfs al win je van Twente, zit je in deze baggersfeer. Het is natuurlijk idealer als je... Natuurlijk moet je iedereen fit hebben, dat is het meest ideale. Maar om juist die reeks zo snel mogelijk te doorbreken. En dat gaat juist niet kunnen.
Nee, dat ben ik met je eens. Aan de andere kant, je speelt nu ook tegen Heerenveen. Wat natuurlijk ook gewoon geen geweldige ploeg is.
Dat hebben we niet vaak gehad in de podcast. Ja. Nee, maar zelfs binnen Rijnmond ook de afstemming en zo... Dit begint nu echt zorgwekkend te worden, Jesse. Maar
nu is het pas echt crisis.
Nu is het pas echt crisis, ja. Nee, maar wat ik wilde zeggen is, als je nu... Kijk, je verliest nu van Heerenveen. Dat zegt natuurlijk ook wel wat, hè. Dus je hebt de afgelopen periode zoveel wedstrijden nu verloren. Dat het misschien ook wel goed is om dadelijk die gasten ook heel even afstand te laten nemen van het voetbal. Weet je wel, even iets anders met de familie of een paar dagen weg of weet ik veel wat ze allemaal gaan doen. Dat je dat gaat doen in plaats van maar door te blijven spelen. Want je ziet ook vandaag zoveel onzekerheid in die ploeg. Je ziet zoveel twijfel en zoveel...
Gewoon geen vertrouwen,
nee, geen vertrouwen en een gebrek aan afstemming natuurlijk ook onderling. Hè, dat ja, als Lotomba iets niet doet, krijgt hij de wind van voren. Ga je niet beter van spelen. Als ik zie Borges dingen doen, ja, die krijgt van bepaalde spelers de wind van voren. En dan zie je dat dat ook een soort mis gaat lopen. Ik zie het met Bos ook. Hè, in de eerste helft ook een paar keer krijgt de bal aan de linkerkant. Valente biedt zich aan. Sauer verstopt zich een beetje weer achter Valente. Kan dan niet aangespeeld worden. Ja, en dan gaan ze lopen mopperen ook op elkaar. Ja, en dan zijn het vaak de betere spelers die het sneller en eerder zien dan andere spelers. Die dan een beetje zich laten horen ook. Omdat ze zoiets hebben van, ja, ik zie het, dan kan jij dat toch ook. Maar ja, dat moet ook allemaal wel kunnen. Dus misschien is het ook wel om even afstand daarna te nemen van het voetbal, kan misschien ook wel even geen kwaad. Gewoon even andere omgevingen. Het
moment van Ueda vond ik ook veel zeggen op een gegeven moment. Dat hij echt een beetje wanhopig naar zijn teamgenoten keek toen hij in zijn eentje druk aan het zetten was. Van ja, jongens, ja,
ik weet wel wat je bedoelt.
Wat laten jullie mij nou doen? Wat is nou de bedoeling?
Ja, ja, zelfs Ueda had wat armgebaren toen.
Ja, als zelfs de zeer nette Ayas Ueda. Dat
had
dit
wel
soort
een penalty moeten krijgen, vind ik, na 5 minuten.
Ja.
Dan gaat het op zijn avond daarna dan niet ook, want het ligt zeker ook niet aan Nijhuis. Maar
hij werd wel duidelijk aan zijn shirt getrokken, ja. Dat was
ja,
een
dat
zekerheid.
Vond ik wel een duidelijke, ja. Ja.
Maar goed, voor Bas Nijhuis niet en dat is wel vaker zo geweest.
Ja, er was geen VAR, hè? Dus nee. Een beetje snel klaar.
In hoeverre gaat deze wedstrijd qua fitheid doorwegen naar zondag? Want jullie zeiden het zelf al, Valente was natuurlijk niet de bedoeling dat hij die hele wedstrijd zou spelen. En Van Persie zei nog iets opvallends over Smal, dat hij gisteren nog amper zijn been op kon tillen.
Ja,
of zo.
Maar dat
ja,
is
heeft vaker, hè?
Ja, dat heeft Smal sowieso. Als hij een wedstrijd heeft gespeeld, dan eigenlijk de volgende dag kan die. Dat vertelde hij bij ESPN na de klassieker, geloof ik.
Hij heeft al een maand last van zijn heup.
Last
ook,
van
hè?
Zijn heup. En ja. Eigenlijk een dag na een wedstrijd kan die ja, überhaupt ja, amper op zijn benen lopen. Staan. Bijna ja. Niet lopen.
Ah, lekker.
Dat is voor een voetballer toch niet heel praktisch, denk ik.
Nee.
En, nou scheelt het wel dat Feyenoord straks na januari geen doordeweekse wedstrijden meer heeft.
Ja, dat is dan het enige positieve, inderdaad. Goed mannen, het is inmiddels bij ons 1:15 in de nacht.
Ik denk ja, er was nog één dingetje hier, wat ik even aan wilde halen.
Okay.
Het is natuurlijk, er was een meneer op Twitter die attendeerde ons daarop.
Okay.
Het is heel veel gegaan over die aanvoerdersband van Timber.
Ja. Oh, ja.
Die zullen we ook daar van, nog eens een boom over opzetten?
Ja, nee, nou, maar, dit luister. Is wel een interessante boom. Luister nee, eens.
Ik heb er ook natuurlijk over gekeken. Dat ja, Timber met dat contract, hoop gedoe, niet bijtekenen en dus geen aanvoerdersband en dus ging hij naar anderen toe. Nu zijn dus de vervangende aanvoerders er ook niet. En dus wat gebeurt er dan? Dan gaat de band naar Justin Bijlo. Dus ja. Iedereen denkt, oh, Bijlo aanvoerder, ja oké, jongen van de club, ervaren jongen. Maar hij heeft ook een aflopend contract. Daar gaat het dan verder ook niet over. Maar die zei ook van ja, we hebben dus de ander met een aflopend contract kan dus wel. Maar de een met een aflopend contract kan niet. Maar de ander met een aflopend contract kan dus wel.
Ja.
Ik denk ja, dat is best wel een, ja, dat is ook wel bijzonder.
Vaag verhaal hè.
Ja, het gaat natuurlijk om de leidersrol die je binnen zo'n groep hebt. Hè. Dat begrijp ik natuurlijk ook wel. Die heeft Justin Bijlo, die al sinds jaar en dag bij de club rondloopt. Dus die weet hoe of wat. Is denk ik ook degene die, nou dat denk ik niet, dat weet ik wel zeker. De langste die bij de selectie zit. Langs bij de selectie
die
zit.
Die lag als babytje al op de doellijn.
Ja, dat denk ik ook.
Een Feyenoord luiertje.
Ja.
Die had ik helemaal
het was opmerkelijk.
Helemaal geen behoefte had hij om. Want hij kreeg volgens mij nog een vraag op de persconferentie. Van hoe is dit voor jou persoonlijk? Dat je tweede keeper bent en zo. Maar daar had hij helemaal geen behoefte aan om over te
hebben. Snap ik ook. En tegelijkertijd is de vraag ook. Volgens mij logisch. Want we krijgen hem hierna niet meer te spreken. Want dat bekertoernooi zit erop. En hij was de bekerkeeper.
Ja. Ja, dat is wel hoe het.
Denk ik.
Dat is wel hoe het waarschijnlijk is.
Dat we niet meer gaan zien.
Goed mannen, zondag Twente, laatste wedstrijd van...
Wat bedoel je daar trouwens mee, niet meer gaan zien? Wat bedoel je daar trouwens mee, dat we hem niet meer gaan zien?
Nou, hij zou keeper in het bekertoernooi.
Ja, dat snap
in de
ik.
Competitie is Wellenreuter de doelman. Dus ja? Normaal gesproken, als die fit blijft, dan ga je Bijlo niet meer zien in dit seizoen.
Okay.
En mogelijk daarna ook niet meer. Dat zal een beetje moeten blijken of die nog fit blijft nu en hoe die onderhandelingen gaan. Nee, het is niet dat ik info heb over dat contract sowieso niet meer verlengd wordt, als je dat bedoelt. Ja, zondag tegen Twente, Jesse.
Ja, allerlaatste wedstrijd van
winterstop.
Allerlaatste wedstrijd van een rampzalig 2025. Is dat
een heel gek jaar, want het is ook het kalenderjaar wel waarin ook een stukje ja, toch wel lichte historie is geschreven. Het beste Europese seizoen sinds 2000. Dat je zover in de Champions League komt. Die geweldige avond in Milaan. Die geweldige avond hier tegen Bayern München.
Was ook allemaal dit jaar.
Die zitten
natuurlijk
ook in dit kalenderjaar.
Ja.
Maar uiteindelijk zijn de dalen toch, dat gezegd hebben, de groter geweest dan de pieken.
Ja. Ja. En dat zorgt er ook voor dat er echt dadelijk in die winterstop en daarna... Ja, dat mensen echt met elkaar om tafel moeten gaan om toch ook te kijken van... Ja, wat is er nou eigenlijk gebeurd en hoe zorgen we ervoor dat dit tij weer gaat herkeren? Dus
ik ben benieuwd of Dennis de Kloeze zich... of die bijvoorbeeld op dat trainingskamp... of die de media weer een keer te woord staat. Het is ondertussen ook best lang
dat geleden
dat
hij
dat heeft gedaan.
Dat wordt echt weer tijd.
Ja, het gaat gewoon echt niet goed met de club. Er speelt ondertussen heel erg veel rondom stadion, rondom uitkoop van de vrienden van Feyenoord, wat ook nog niet afgerond is, maar van ik wel begrijp dat uiteindelijk doorgezet geworden. Er speelt veel voor de algemeen directeur, maar ook voor de technisch directeur. De window gaat open, wat gaat er gebeuren? Dus ja, het lijkt mij dat we nog voor het eind van het jaar, en anders in dat trainingskamp, dat we Dennis de Kloeze weer een keer te spreken krijgen. Want het kan niet zo zijn dat je alleen maar, zeker in deze tijden, je eigen clubkanalen te woord staat, toch?
Eens verantwoordelijkheid nemen, dat hoort als gezicht van de club. En dat ben je als algemene directeur en ook technisch directeur daar nog eens bij. Voor deze podcast zit het erop, mannen. Ik dank jullie wel en ik dank jou voor het luisteren. Komende zondag zijn we er weer. Dan na Feyenoord FC Twente, de laatste wedstrijd van Feyenoord van het kalenderjaar 2025. Hopelijk tot dan.
Meer Feyenoord nieuws vind je op Rijnmond.nl en in de gratis app. En abonneer je op de Rijnmond Nieuwsbrief, de Week van Feyenoord.
Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Pointer Advies en Paul en Paul.